Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Glennis Grace. Komt het ooit nog goed met haar carrière?
Dan RTL Nieuws komt dit jaar met een geheel nieuwe vormgeving.
Plus Tom Egbers en het verschil tussen meldingen en klachten.
Verder mogen journalisten de tweets van J.K. Rowling transfoob noemen.
En wat blijkt er allemaal uit de uitgelekte tape van Peter R. de Vries? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Gaat het een beetje, Lars?
Ja, ik werd wakker zonder stem.
Wat is er gebeurd?
Nou, ik ben al 2 weken lang verkouden en het gaat maar niet over. Maar nu, ja, ik werd echt zonder stem wakker. Nou ja, ik heb hier een flesje met een rietje staan waar ik af en toe mijn stembanden mee train. En ik heb een schaaltje met honing staan. Dus hopelijk helpt dat om het einde van de aflevering te halen.
Ik ben blij dat jij dit weer allemaal zo bijzonder serieus neemt. En dat je daarom dus hier zit tegen alle beperkingen in. Laten we het snel gaan hebben over Glennis Grace. Want de vraag is of het goed gaat komen met haar carrière.
Ja, iemand die ook al een veel mooiere stem heeft dan ik, mag ik ook wel toegeven.
Ja, dat moet je haar nageven. Ze heeft zeker inderdaad een mooie stem. Dat is echt absoluut het geval. Maar ja, heel vaak zien we haar niet meer op grote podia zingen. En ja, dat heeft te maken natuurlijk met die soort van gewelddadige jumbo op stel te zetten 2 jaar geleden. Dat heeft echt hele ernstige imagoschade opgelopen. En je ziet eigenlijk dat haar carrière daardoor gewoon compleet en totaal kapot is gegaan. En deze week zagen we daar ook weer een verschijningsvorm van. Want nu heeft ze ruzie met de Ladies of Soul. Dat zijn andere mensen, waaronder Birgit Lewis, Cecilia Romley, waarmee ze dan in het verleden jaarlijks optrad. De Ladies of Soul, was dat een groot concert wat werd gegeven. Maar die hebben nu gezegd van, hey Glennis, we gaan het toch echt zonder je doen. De Ladies of Soul, moet ik jou uitleggen wat het is, Lars?
Dit is toch eigenlijk gewoon de toppers, maar dan voor vrouwen?
Ja, nou, dat vind ik een goede vergelijking. Dat is het eigenlijk wel, ja. Ja. Ze zijn bij elkaar gekomen als gelegenheidsformatie in 2012... na de dood van Whitney Houston. Ze hebben toen een speciaal concert gegeven. En dat liep zo goed dat ze bij elkaar zaten en dachten van... Hey, dit gaan we gewoon jaarlijks doen. En dat hebben ze gedaan, een aantal jaar lang. Maar de laatste editie was alweer in 2019. Nou, dat is op zich logisch, want de 2 jaar erna, dat waren coronajaren. En dus toen was het niet mogelijk om een groot concert te organiseren. Maar de editie van 2022, die is geschrapt vanwege Glennis. Want dat was het jaar waarin ze werd gearresteerd voor openlijke geweldpleging in die Amsterdamse jumbo. En dat heeft destijds die hele promotiecampagne compleet totaal ondermijnd. Er was heel veel kritiek op het feit dat ze daar nog aanwezig zou zijn. Dus toen hebben ze maar besloten om die editie gewoon compleet en totaal te schrappen.
En de nieuwe editie gaat dus zonder haar plaatsvinden. Ik begrijp ook dat ze daar boos over is.
Klopt. De Ladies of Soul hebben feitelijk gezegd van, hey Glennis, het was allemaal leuk en aardig in het verleden, maar we gaan dat nu echt zonder je doen.
Ja, en wat ik dan vanuit communicatie dan ook wel interessant vind, is van wat maakt het nou zo lastig om terug te keren?
Nou, daar heb ik eens over nagedacht inderdaad. En ja, Ronald Molendijk natuurlijk, iemand die bevriend is met haar, die heeft natuurlijk ooit famously, zou ik willen zeggen, gezegd dat ze alleen maar even een killer hit hoeft te scoren en dan accepteren we haar helemaal als dat ze weer terug is. Maar ja, in het verleden heeft ze ook niet echt grote hits gescoord. Dus kennelijk is dat niet zo verschrikkelijk makkelijk. Maar het is denk ik toch nog veel moeilijker dan dat. En dat komt omdat haar imago is gewoon heel erg aangetast. En het punt is dat zij het imago had van een soort van diva. Hè? Dat past ook bij de Ladies of Soul. Een lady is niet zomaar een vrouw. Het is een dame. Iemand die aanzien heeft. Hè? Iemand die zich heel erg hoffelijk gedraagt, bijvoorbeeld. Ja. En als je dan gewoon met een knokploeg naar een jumbo gaat, dat is zo strijdig met dat imago wat jarenlang is opgebouwd, dat mensen je echt op een totaal andere manier gaan zien. En die imagoschade is eigenlijk nooit meer te boven gekomen, omdat ik eigenlijk denk van de manier waarop we tegenwoordig haar zien is misschien ook wel de manier waarop ze echt is. Dat past beter bij haar dan dat imago van een soort van diva-achtige zangeres.
Ja, dus wat je hier eigenlijk zegt is, als zij een imago had gehad van een wildebras, iemand die dingen doet die eigenlijk niet mogen, dan hadden we het daar al lang vergeven.
Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, Johnny Cash bijvoorbeeld, dat wordt ook wel eens aangehaald. Die heeft ook gewoon in de gevangenis gezeten. Er zijn natuurlijk ook heel veel rappers die in de gevangenis hebben gezeten. En die daarna ook weer terug zijn gekomen. Dus dat is inderdaad niet altijd een belemmering. Maar bij Glennis kan het wel eens inderdaad een groter probleem zijn. En als je nu kijkt wat zij doet met die Ladies of Soul. Want zij ligt nu openlijk op straat een soort van ruzie uit te vechten. Zij heeft tegen bijvoorbeeld Shoney's gezegd dat ze haar vertrek pijnlijk vindt. Ze vindt dat ze een tweede kans had moeten krijgen. En het probleem daarmee is dat dit het imago bevestigt in de hoofden van het publiek dat ze asociaal is. En daarom denk ik dat het eigenlijk precies het tegenovergestelde is van wat je had moeten doen. De Ladies of Soul schijnen haar te hebben aangeboden dat zij gewoon zichzelf kon terugtrekken. Dat zij dan zeiden van het is de keuze van Glennis geweest. Ook al is dat een leugen. Nou, dat zorgt er in ieder geval voor dat het gezichtsverlies beperkt is. Dat aanbod heeft ze afgeslagen. Ze heeft gewoon gezegd van nee, dat accepteer ik niet. En nee. Nu zit ze dus overal de Ladies of Soul af te kraken.
Ja, maar dit is natuurlijk ook niet iets wat je terugkeer voor elkaar gaat krijgen. Hè? Want als zij nu maar hard genoeg inhakt op haar collega's daar, dan is het niet dat zij ineens gaan zeggen van oh, kom dan maar terug.
Nee, precies. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat dat inderdaad betekent dat de terugkeer ook in de toekomst heel onwaarschijnlijk gaat zijn. En ik denk ook dat het gewoon haar imago verder aantast. Alles wat zij de afgelopen tijd heeft gedaan, de afgelopen week heeft gedaan, heeft weer dat beeld gevestigd van ze is asociaal.
Ja, het komt op mij een beetje over als ik niet op dat podium, jullie niet op dat podium.
Nee, ja,
ik zal zorgen dat ik dit echt ga beschadigen.
Inderdaad, dat denk ik ook. En ik denk dat het dus echt moeilijk wordt voor Glennis om, behalve dan zo'n dinershow, hè, daar treedt ze nog wel op. Maar ja, goed, dat is toch een beetje het domein van de, ik wil niet eens zeggen C-artiest, want daar zitten vooral de onbekende zangers en zangeressen. Ja, daar kan ze misschien nog optreden. Maar ik ben echt heel sceptisch over een terugkeer van haar. Ze is gewoon echt iemand die zich echt slecht blijft gedragen. En daar straft het publiek je gewoon je voor af.
Oké. Okay. Iemand die zich ook slecht blijft gedragen, dat is de baas van de NPO, Frederike Leeflang.
Wel op een andere manier. Ja, klopt. Ja, nou ja, goed. Ze heeft een tweede interview gegeven in korte tijd vorige week zondag. Toen zat ze bij Buitenhof. En een paar dagen daarvoor zat ze bij Sofie en Jeroen. Nou, dat lijkt me duidelijk dat er een strategie is uitgestippeld om wat vaker naar buiten te treden en de kritiek op de NPO te pareren. En dat heeft ze ook daar gedaan.
Ja, en op zich vind ik dat wel goed. Ik vind het altijd heel laf als bestuurders van organisaties die veel in het nieuws zijn, zich totaal terugtrekken en nergens verantwoording afleggen.
Nee, klopt. Nee, dat vind ik ook inderdaad, ja. Nee, dus dat vond ik ook een goede zaak. Viel me wel op dat haar interview bij Jeroen Pauw best wel veel kritiek kreeg. Omdat ze daar zat om te praten over het actieplan wat opgesteld is na het rapport van Van Rijn. En het was heel veel vage taal die ze daar gebruikte.
Ja.
En ook naar Buitenhof was er echt heel veel kritiek. En er zijn twee punten die ik even wil bespreken. Ten eerste sprak zij over de wantoestanden bij WNL. En beschreef zij het als seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat was voor heel veel mensen echt verbazingwekkend.
Ja, want dat is heel heftig. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is eigenlijk binnen de categorie van grensoverschrijdend gedrag ook wel eens de ergste vorm van gedrag.
Ik denk dat je dat zo kunt zeggen, inderdaad. Ja. Ja. En het was natuurlijk ook niet bekend dat dat het geval was. Want het AD heeft daar niet over geschreven. Dus er zijn ook geen mensen die zich hebben gemeld die gezegd hebben dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, aan de andere kant, zij is natuurlijk de baas van de NPO. Dus je gaat toch wel denken van, weet zij misschien meer dan wij? Nou, achteraf bleek dat dat inderdaad niet het geval was. Achteraf heeft zij een verklaring door haar woordvoerder uit laten geven, waarin zij zegt dat zwangerschapsdiscriminatie en seksisme, waarvan we wel weten dat het heeft plaatsgevonden bij WNL, dat ziet zij als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. En toen dacht ik wel bij mezelf, jongens, woorden hebben wel betekenis, hè? Je kunt niet zomaar de definitie van een woord gebruiken om iets heel anders te bedoelen wat niemand daaronder verstaat. Ik vind dat eerlijk gezegd wel een kwalijke zaak. Ik vind het kwalijk uiteraard naar Bert Huisjes toe, want ineens lijkt het alsof hij wordt beschuldigd van heel veel andere dingen. Maar eigenlijk ook naar de slachtoffers toe, want reken maar dat er wat mensen zijn die de eerste artikelen over dat interview van Frederike Leeflang met Buitenhof hebben gelezen. En een appje naar Eva Jinek hebben gestuurd om een wit voetje te halen. En om te zeggen, wat vreselijk dat je ook slachtoffer was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zal ongetwijfeld een keer gebeurd zijn. Het is toch vervelend om daarop te moeten reageren.
Ja. Het punt is natuurlijk ook dat als je het containerbegrip van seksueel grensoverschrijdend gedrag zo groot maakt, als je zoveel dingen onder die noemer gaat hangen, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk ook de situatie dat als er een keer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ja, dat iedereen denkt van, ah, er is één keer een verkeerde opmerking gemaakt. Of misschien heeft iemand geen contractverlenging gekregen toen ze zwanger was.
Exact. Ja, nee, je devalueert het begrip inderdaad. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Ja. Ja, en wat natuurlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag is, dat is wat er bij de Voices gebeurt. Hè? Dat er coaches waren die naar verluid kandidaten onder druk hebben gezet om seks met ze te hebben. Ja, dat zijn echt verschrikkelijke dingen. Daarvan wil je echt duidelijk maken dat dat gewoon simpelweg niet kan. Dus laten we niet woorden gaan gebruiken voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn. Het tweede waar ze het ook daarover had, was dat het saneren van de NPO de democratie zou aantasten. Ja. En ik begrijp dat zij als baas van de NPO moet opkomen voor de NPO en dat zij ervoor wil pleiten dat de bezuinigingen zo laag mogelijk zijn. Maar ik zit me wel af te vragen, geloof ik het argument dat het saneren van de NPO de democratie zou aantasten?
Ja, want zij wees volgens mij op allemaal onderzoek waaruit zou blijken hoe belangrijk een publieke omroep is voor de democratie. Hè? Dus daar schermden ze wel mee.
Ja, geloof jij het?
Nou, ik geloof wel dat een krachtige publieke omroep belangrijk is in een democratie. Ik denk wel dat het echt kan helpen voor een pluriform debat, voor goede journalistiek. Dus ik denk wel dat dat daar absoluut een rol in kan spelen.
Maar laten we dit eens even naar de politieke context vertalen van nu. De NPO heeft een budget van 1 miljard. Pak een beetje, driekwart daarvan is belastinggeld en een kwart daarvan is ster-inkomsten. Stel dat we dat zouden halveren, dat het naar 500 miljoen gaat. Zou dat de democratie in gevaar brengen?
Niet in gevaar, nee. Nee, dat geloof
dat
ik absoluut niet.
Nee, ik ook niet.
Daar heb ik misschien net iets te veel vertrouwen voor in onze democratie.
Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat je een onafhankelijke pers nodig hebt. En een NPO kan ervoor zorgen dat er een pluriforme onafhankelijke pers is. Maar het is niet alsof het beter is om 1 miljard uit te geven per definitie dan om 500 miljoen uit te geven. Dat is nog steeds heel veel geld waar je heel veel mee kunt doen. En als je echt vastzit aan het bedrag van 1 miljard, dan zou ik de vraag willen stellen, is het dan ook niet beter om 2 miljard uit te geven aan een publieke omroep? Is dat niet nog veel beter voor de democratie? Ik denk dat je daar sterk aan kunt twijfelen. Dus je moet niet alleen kijken naar van, ja, hoeveel geld gaat, hoe doelmatig wordt het geld besteed. Je kunt best een argument maken dat de NPO is afgedreven van kerntaken. Hè? In jongere zenders zoals NPO 3, is dat nou echt de beste besteding van geld? Ik denk dat je daaraan kunt twijfelen. Maar ook sportrechten, ik heb het er even bij gezocht. Maar in het verleden kwam RTL Nieuws erachter dat de NOS jaarlijks meer dan 100 miljoen uitgeeft aan sportrechten van bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Ja, die precies het bedrag is allemaal geheim, maar dit lijkt wel ergens op gebaseerd te zijn. 100 miljoen, dat is dus 10% van het hele budget van de NPO. En dat zijn dingen die de commerciële zenders ook zou uitzenden. Hè? Dat de grote toernooien, voetbaltoernooien, commerciële zenders willen dat dolgraag hebben. Ja. Je kunt je echt afvragen of het terecht is dat daar belastinggeld aan wordt besteed. Dus de vraag is de NPO uit zijn voegen gegooid, vind ik een terechte vraag.
Ja, ik denk niet dat de democratie in gevaar komt als de Olympische Spelen bij RTL te zien zijn.
Nee, dat denk ik dus ook niet. En ik denk inderdaad, en daar ben ik het helemaal eens met Vianne en zei, Lars, ik ben het ermee eens dat we een pluriform media aanbod nodig hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de NPO zich richt op waar de commerciële zenders zich niet op richten. Hè. Commerciële zenders richten zich op de massa. Je krijgt al snel een soort van McDonald's-achtig product. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk kijkers naar zich toe te trekken. En de NPO mag zich wat meer op niches richten die wel belangrijk zijn. Dus ik vind het heel goed dat een omroep zoals de EO religieuze programma's kijkt, die misschien soms maar 100, 200, 300.000 kijkers trekken. Ik ben daar niet de doelgroep voor. Ik zou er niet naar kijken. Maar ik vind het wel waardevol dat zulke content wordt geproduceerd. En ik vind dat het ook wel enig belastinggeld waard is. Dus daar vind ik een taak voor de publieke omroep. Maar inderdaad, ja, de Olympische Spelen of het EK en WK voetbal. Jongens, daar hebben we echt geen NPO voor nodig.
Ja, moeten wij overigens in deze podcast ook niet programma's afzeiken als ze maar 200.000 kijkers hebben? Dan is dat misschien wel echt iets wat wel past binnen de taakopvatting van de NPO.
Zeker, dat ben ik met je eens. Ja, ik vind ook dat het niet altijd terecht is om te zeggen van het heeft heel weinig kijkers, daarom is het slecht. Ik denk dat sommige dingen gewoon echt ook niet voor de massa zijn, dus dat ben ik met je eens. Ja. Ja.
Okay.
Laten we het hebben dan over iemand van de NPO, namelijk Tom Egbers. Vooralsnog blijft hij daar onderdeel van. Jij wilt het hebben over het kort geding van Tom Egbers. Dat is alweer eventjes geleden, maar het gaat jou om specifiek de berichtgeving daarover, Lars.
Klopt, ja, want het was inderdaad 2 weken geleden dat dat kort geding diende. En ja, we weten inmiddels dat er geschikt is, dat hij 3 documentaires mag maken en ook een aantal podcasts. En hij vierde dat als een overwinning. En eigenlijk begrijp ik dat dit aanbod al lang op tafel lag. Tom die wilde heel graag het EK voetbal doen deze zomer en dat gaat niet door.
Dus dan zeg je eigenlijk, hij heeft niks gewonnen met die hele rechtszaak.
Ik denk heel weinig. Heel weinig. Hooguit dat hij kan claimen dat hij gelijk heeft gekregen.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus hij heeft die rechtszaak aangespannen om dan na afloop te zeggen van, ja jongens, ik heb gewonnen, ik ben de overwinnaar hiervan. Maar hij heeft niks meer gekregen dan die al had aangeboden gekregen, ja, van tevoren bij de NOS.
Dat is wat ik begrijp, ja.
Ja, ja. Okay.
En wat ik dan fascinerend vind, is dat op een gegeven moment in die hele discussie, ook in de rechtszaal, ging het over meldingen. En die meldingen gingen een eigen leven leiden. Want de NOS wilde de rechter vrijwel niks vertellen over die meldingen. Niet waar die meldingen betrekking op hebben. Niet over welke periode in de loopbaan die van Egbers die meldingen betrekking hebben. Zelfs Tom Egbers wist dat niet. En dat is dus een jaar nadat hij al verplicht thuis zit. En dat vond ik toch wel opmerkelijk. Ik heb daar ook wel moeite mee. Want ja, hoe kun je dan verdedigen tegen iets waarvan je niet eens weet wat het is? En omdat over de inhoud van de meldingen eigenlijk niks bekend was, ging het in de media al snel over het aantal meldingen. Er stond bijvoorbeeld in NRC Handelsblad stond er een kop boven een artikel. Ondanks 28 meldingen over hem wil Tom Egbers zijn baan terug.
Ja, en ik denk dat dat door heel veel mensen op wordt gepakt als in, er zijn 28 situaties geweest waarin Tom Egbers zich heeft misdragen. En er is iemand die daar een klacht over ingediend heeft. Ik denk dat dat de interpretatie is van heel veel mensen. En misschien wel ook wel van mijzelf in eerste instantie.
Ja, en Tom Egbers wordt hier natuurlijk ook wel weggezet. Hè? Van hoe haalt hij het eigenlijk in zijn hoofd om terug te willen als er 28 meldingen over hem zijn? En een van de dingen die ik hier problematisch aan vind, is dat meldingen en klachten hier overal door elkaar heen gebruikt worden. Terwijl dat dus niet hetzelfde is. Ik heb even opgezocht hoe dit gedefinieerd wordt door de stichting die het onderzoek uitvoerde bij de NPO. En zij stellen dat bij een klacht iemand heel graag een vorm van erkenning of genoegdoening wil. Waarbij de klager vaak ook persoonlijk betrokken is en ook invloed kan uitoefenen op wat er daarna gebeurt in de klachtbehandeling. Maar bij een melding wil je een ongewenste situatie beëindigen, maar is dat gewoon vooral ten behoeve van de organisatie. En zo'n melding kan iedereen doen, ook als je zelf geen persoonlijke betrokkenheid hebt bij het ongewenste gedrag.
Nou, ja, ja.
Even plat gezegd, want dit is een beetje technisch, dit is ook vaagtaal zoals je het zou noemen bij Frederike Leeflang. Als jouw baas je verrot scheldt, nou, dan kun je een klacht tegen hem of haar indienen. Maar als je iets ziet waarvan je denkt, ja, ik voel me niet persoonlijk geschoffeerd, maar het is gewoon niet oké. Dan doe je een melding. Ja. En een bekende multinational had bij een medewerkersbijeenkomst 2 jaar geleden bijvoorbeeld een filmpje laten zien met de meme van Der Untergang. Dat is zo'n Hitler die dan nine schreeuwt met de nep ondertiteling.
Ja. Bekend fragmentje, bekende meme.
Ja, en dat is in dit geval dus gedaan met teksten over die multinational. Want dat is gewoon een beetje gebruikt als grap, zeg maar.
Ja.
En als je dit laat zien aan 1000 medewerkers, dan zou het best eens kunnen leiden tot tientallen meldingen. En misschien wel 100, omdat die medewerkers kenbaar willen maken, dit is niet oké. Gewoon als signaal, dat betekent niet dat ze automatisch willen dat degene die dit gemaakt heeft ontslagen wordt, maar ze willen wel een signaal geven aan de organisatie van wij vinden dit niet passen bij deze organisatie en dat wat we met z'n allen zouden moeten doen. En bij Tom Egbers ging het naar aanleiding van dat Volkskrant artikel dus wekenlang over hem. En misschien is er ook zelfs een oproep gedaan om melding te doen binnen de organisatie. Ja, dan vind ik het niet zo gek als er meldingen binnenkomen. Nee. Maar je kunt dus geen enkele zinvolle conclusie trekken uit het feit dat er 28 meldingen zijn, zolang niet bekend is waar die meldingen over gaan.
Want in theorie zeg je dus eigenlijk van die 28 meldingen, die zouden allemaal over hetzelfde voorval kunnen zijn.
Ja.
En dat is het voorval wat we misschien al kennen over die vrouw met wie die een affaire heeft gehad. En dat is een aantal jaar geleden. In theorie zou het allemaal daarover kunnen gaan.
Het zou zomaar kunnen. Kijk, als jij op een volle redactievloer 1 iemand uitscheldt, dan kan het best zijn dat heel veel mensen op die redactievloer een melding doen.
Ja.
En tijdens de rechtszaak probeerde de advocaat van de NOS het een beetje wit te wassen door opmerkingen te maken als, nou ja, op het moment dat wij aansturen op een terugkeer van Egbers, dan valt niet uit te sluiten dat zich mensen melden bij een vertrouwenspersoon die alsnog een klacht indienen. Nou, daarop zei de rechter, ja, daar kan ik niks mee. En advocaat Christian Alberdingtijm die merkte ook op LinkedIn in een bijdrage op, ja, met die woorden moet de rechter ook treffend de gevoelens van Tom Egbers hebben vertolkt. Want die moet ook wel het gevoel hebben van, ja, daar kan ik niks mee.
Ja, precies.
Maar ik zou toch heel graag willen dat we ook in de berichtgeving over dit soort gevallen een verschil maken tussen een melding en een klacht. Dat we niet alles op één hoop gaan gooien en ook kijken naar de inhoud van de meldingen en niet puur het aantal.
Ja, dat lijkt mij inderdaad verstandig, ja. Ik denk overigens het beste argument om Tom Egbers niet op de redactievloer terug te vragen bij de NOS, is dat hij symbool staat voor een soort van oudere cultuur waar ze echt van af willen. En dat de redactie denkt van ja, het is nu beter dan een tijdje geleden. Als we hem weer terugkrijgen, dan vervallen we weer in oude patronen. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen trouwens.
Ja, het is niet eerlijk misschien naar hem persoonlijk, maar ik snap het wel. Ja,
ja. Oké, laten we doorgaan met het VI-blokje. Dat is inmiddels ook een bijna wekelijks onderdeel van deze podcast. Tina Nijkamp had wel een interessante berekening afgelopen week in haar podcast. Zij heeft naar de kijkcijfers gekeken en ze heeft zich afgevraagd welke tafelgast is het populairst bij VI. Ik moet je zeggen, toen ik het hoorde, ik viel van mijn stoel. Ik dacht echt bij mezelf, wat? Ik dacht echt, dit kan toch niet? Dit moet haast een fout zijn.
Ja, wat ik ook wel snap, want jij hebt persoonlijk niks met voetbal.
Nee.
En er werd een tafelgast gekozen die juist wel iets heeft met voetbal.
Ja. Drumroll please, het is Valentijn Driessen. Het is de gast die volgens Tina Nijkamp nog nooit in een uitzending heeft gezeten die onder het miljoen scoorde. Nou, dat is inderdaad best knap. De enige nuance die ze daarbij plaatst is wel interessant, want omdat hij voetbalanalist is, wordt hij nooit ingezet bij uitzendingen die tegenover een voetbalwedstrijd stonden. En die uitzendingen scoren meestal iets lager dan andere uitzendingen. Ja, ja. Dus in die zin heeft hij ook wel vanwege zijn achtergrond een klein voordeel. Maar desalniettemin, het is best knap dat hij degene is die het best scoort. Dat heeft hij op zich heel goed voor elkaar. Maar ik dacht ook bij mezelf, het is ook de enige VI-gast zowat die we nog nooit in deze podcast hebben besproken.
Ja. Waarom is hij zo populair, Victor?
Dat vraag ik ook echt af. Ja. Ja, ik weet je, het is ergens, ik heb erover nagedacht. Het is ergens natuurlijk echt heel opmerkelijk. Want als je gewoon gaat kijken, het is iemand die extreem weinig charisma heeft. En als je zijn hoofd ziet, dan denk je wel bij jezelf, het is een goed hoofd voor radio. Hè? Goed hoofd voor radio. Eigenlijk tart hij alle tv-wetten. Echt alle tv-wetten. Maar mijn mening over Valentijn is ik ben extreem neutraal over Valentijn. Dat is de reden waarom we hem ook echt nooit hebben besproken. Hij trekt het programma niet omhoog, maar ook niet omlaag. En ik denk eigenlijk dat dat de kracht is van Valentijn Driessen. Hij past perfect tussen dat trio. Hij zal nooit iets doen waardoor het een fantastische uitzending is. Hij zal in ieder geval niet die uitzending echt heel erg omhoog trekken. Maar tegelijkertijd, hij doet ook niet zoveel kwaad. Hij is een beetje die winterjas waar René van der Gijp het laatst over had. Hij haalde die uitspraak die van Michel van Egmond komt aan. Je kunt een winterjas om die stoel hangen en het programma scoort net zo goed. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat de gast niet heel erg bepalend is. Het gaat eigenlijk meer om de chemie tussen dat trio. Dat is de basis van het succes van het programma. En dat is voor een deel denk ik het geval. Valentijn is iemand die die chemie gewoon niet al te veel verstoort. Ook niet per se verrijkt, maar ook zeker niet verstoort. En daarvoor valt het programma terug op wat de kern is. En dat is gewoon die hele succesvolle chemie. Dat blijkt overigens ook allemaal uit die spreektijdanalyse die ik een tijdje geleden heb gedaan. Want daaruit blijkt dat hij maar 15% van de tijd vol spreekt. En daarmee moet hij Johan, Wilfred en Merel allemaal voor laten gaan. De enige die minder spreekt, dat was René van der Gijp met 10%. Maar hij is dus niet superveel aan het woord.
Ja, hij zorgt er gewoon voor dat er goede chemie is tussen de andere gasten aan tafel.
Ja.
Je had het over verhaallijnen vorige week.
Ik heb het vorige week gehad over het feit dat die verhaallijn over die gedragscursus een beetje saai was. En die lijken ze ook te hebben laten vallen deze week. Het is er aanzienlijk minder over gegaan. Afgelopen vrijdag hebben ze het er zelfs in zijn geheel niet over gehad. Nou, dat lijkt me verstandig. Het was inderdaad gewoon super saai. Ik denk dat er nog een andere verhaallijn is waar ze niet per se op zitten te wachten. En dat is dat de sfeer tussen Wilfred en Johan echt wat minder lijkt te zijn de laatste tijd. Het zijn nooit de beste vrienden geweest. Daar zijn ze altijd ook heel open over geweest. Ze komen normaal gesproken buiten de uitzending om niet bij elkaar over de vloer. Mm-hmm. Maar afgelopen vrijdag was er echt een pittige ruzie tussen die twee. Dat ging over opmerkelijk genoeg Barbara Barend en jodenhaat. Nou, die discussie die werd echt best wel fel gevoerd. Feller dan je normaal ziet in VI. Tijdens de aftiteling deed Johan ook al zijn microfoontje af en stond hij op. Ook dat zie je niet zo heel vaak gebeuren. Hij is snel weg na afloop, maar dit keer nog sneller dan normaal. En het viel me echt al een tijdje op, een aantal weken, dat er best wel veel rotopmerkingen van Johan in de richting van Wilfred worden gemaakt. En dat zijn allemaal van die opmerkingen die hij ook in het verleden wel hebben gemaakt. Dus het is niet per se dat hij nieuwe dingen zegt, maar je ziet gewoon vaker dat Johan uithaalt naar Wilfred met opmerkingen dat ze geen vrienden zijn of dat Wilfred weer erg vervelend is. Al die dingen, die worden gewoon wat vaker gemaakt. Dus het voelt aan als of daar wel wat spanning is achter de schermen.
Ja, en dat wordt natuurlijk nu de nieuwe verhaallijn. We krijgen nu een week waarbij die twee gewoon een beetje ruzie hebben.
Ik weet niet of ze erop zitten te wachten. Dit heeft het programma in het verleden ook wel in gevaar gebracht. Ja, goed, ik weet het niet eerlijk gezegd. Okay. Als je te veel gaat uitmelken, kan het ook weer een probleem worden.
Oké, tot zover de VI-update. Iets heel anders. RTL Nieuws publiceerde deze week op de website een artikel over de tweets van J.K. Rowling. Ja. Ken haar natuurlijk als schrijver van de Harry Potter reeks. En
lees jij die aan je zoon voor trouwens inmiddels? Of is die daar nog niet oud genoeg?
Hij is vier.
Nee?
Vier jaar, dan kan je nog niet Harry Potter doen. Okay. Nee.
Welke leeftijd is dat?
Later.
Okay. Oh, ja. Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen Harry Potter gelezen trouwens, moet ik zeggen.
En je hebt ook geen kinderen. Dat
nee, zeker niet. Maar er zijn ook volwassenen die dat lezen. Maar goed, oké, ga door.
Ja, maar het was dus een bericht van het ANP. Maar RTL Nieuws veranderde de kop. En daar stond ineens boven: Harry Potter schrijver J.K. Rowling doet opnieuw transfobe uitspraken.
Ja, klopt. Ja.
Daar wilde jij het over hebben.
Klopt, ja. Het is iets wat RTL Nieuws wel vaker heeft gedaan. Want ik zat even in het archief te kijken. Toen vond ik ook andere artikelen waar uitspraken van J.K. Rowling zijn beschreven als transfoob. En de vraag die het bij mij oproept is van: mogen journalisten iets zomaar transfoob noemen? Ik zou er eigenlijk voor willen pleiten om daar heel erg terughoudend mee te zijn. Ik denk dat het echt iets is wat je absoluut niet moet doen, tenzij er echt, nou ja, hele bizarre dingen gebeuren. Als iemand door de straten rent en zegt van ik transgenders, ja, dan is dat misschien geoorloofd. Maar heel veel dingen liggen natuurlijk ietsje anders. Ja. Eerst even waar de tweets, want daar gaat dit artikel dus over van J.K. Rowling, wat dat precies inhoudt. Want die tweets die zijn een protest tegen de nieuwe Hate Crimes Act in Schotland. Die wet maakt het mogelijk om eventueel een vervolging in te stellen tegen iemand die bewust een ander aanduidt met het verkeerde geslacht. Dus dat gaat om transgenders die dan worden aangeduid met het geslacht van voor hun transitie.
Ja, en ik begrijp, dit is echt in uitzonderlijke gevallen wordt die wet toegepast. Hè? Het is niet het idee dat als jij aan de keukentafel iemand per ongeluk verkeerd aanspreekt, dat je dan aangeklaagd kan worden. Maar als je doelbewust iemand probeert te kleineren daarmee of te beledigen daarmee, dan is er nu de mogelijkheid om jou aan te klagen.
Als ik jou een klootzak noem, hè, dat zou ook heel erg onaardig zijn en ook ongepast, dan zou jij mij niet kunnen aanklagen, toch?
Nee, hoor het als je in de podcast doet misschien, hè, omdat dan heel veel mensen het wel horen.
Nee. Je kunt daar gewoon mensen niet voor aanklagen.
Nee, klootzak denk ik niet. Maar ja, kunt natuurlijk wel best beledigende dingen zeggen in een podcast. Die
smaad en laster. Dat bedoel ik te zeggen, van smaad en laster, dat kan eventueel een probleem zijn. Maar er zijn heel veel dingen die natuurlijk die grens niet halen, omdat vrijheid van meningsuiting een ding is. Ik zeg dat omdat deze wet het wel, en dat is natuurlijk het punt wat J.K. Rowling daar probeert te maken. Deze wet maakt het mogelijk dat als jij bewust inderdaad, hè, dus het kan zijn dat je dat doet om te provoceren, maar bewust iemand bij het verkeerde geslacht aanduidt, dat je dan ineens wel vervolgd kan worden. En daar is natuurlijk wel een principieel vraagstuk onder, van waarom wordt daar zo zwaar aan getild, dat terwijl als je iemand een klootzak noemt, ja, dan is dat natuurlijk ook niet strafbaar. Dus of dat mag of dat niet mag, dat vind ik een legitiem voorwerp voor debat. En daar moet je met elkaar over kunnen verschillen van mening, toch?
Ja, nou, ik vind klootzak sowieso niet zo erg, maar dat raakt iemand natuurlijk ook niet op identiteitsniveau. Hè? Dus daarom is bijvoorbeeld racisme, dat nemen we zwaarder dan bijvoorbeeld klootzak. Ja.
Maar goed, dit is dus voor een deel het debat wat gevoerd wordt. En daar vind ik gewoon van dat in zekere zin is het denk ik goed om dat te vervoeren. Ik heb daar vertrouwen in dat mensen daar goed en helder over kunnen nadenken. Maar zij is in ieder geval tegen die wet, die hate crimes wet. En daarom heeft zij een aantal hele kritische tweets geplaatst. En nou, wat staat er dan in die tweets? Ze geeft voorbeelden van biologische mannen die uit opportunisme zich zijn gaan identificeren als vrouw. Een veroordeelde meervoudig verkrachter die zich kort voor een gevangenisstraf ging identificeren als vrouw, is een van de voorbeelden die langskomt. En vermoedelijk doet hij dat dan om in een vrouwengevangenis in plaats van in een mannengevangenis terecht te komen. Ze daagt vervolgens justitie uit haar te arresteren. Dat gaan ze niet doen. Maar deze tweets krijgen in ieder geval heel veel kritiek. Het lijkt een beetje op wat natuurlijk Extinction Rebellion doet, maar dan voor een heel ander doel. Je blokkeert de A10 met als doel om aandacht te genereren voor jouw onderwerp.
Ja. En even, want jij begon met, mag je het transfoob noemen? Ja. Wat ik dan bijvoorbeeld wel interessant vond, is even te kijken wat dan de definitie daarvan is. En dan blijkt dat die term heel verschillend wordt ingevuld. Want als ik bijvoorbeeld naar Wikipedia kijk, dat is natuurlijk niet de basis van alle wijsheid. Maar daar staat dat er sprake moet zijn van een afkeer van of vijandigheid tegenover mensen die transgender zijn. Daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen bij J.K. Rowling. Maar in de Vandalen staat bijvoorbeeld dat transfobie de ziekelijke angst is voor alles wat met transgenderisme of transseksualiteit te maken heeft. Ja. En daarvan denk ik, een ziekelijke angst, dat is toch wel een veel hogere lat waar je dingen aan kan toetsen.
Ik denk inderdaad dat het moeilijk is om dat op basis van dit vast te stellen. Ik zie het eigenlijk ook nog fundamenteler. Want moet je als journalist deze tweets transfoob noemen? Er zijn mensen die dat doen, die deze tweets verschrikkelijk vinden. En er zijn mensen die deze tweets liken en retweeten. En ik denk dat als journalist, wat je moet doen als ergens discussie over is, dan moet je dus geen kant kiezen. Het was een tijdje geleden populair om te zeggen dat als journalisten niet alleen moeten zeggen, de een zegt dat het regent en de ander zegt dat het niet regent, want daarmee heb je niks toegevoegd. Nee, je moet naar buiten gaan, je moet zelf controleren of het regent.
Vind ik ook wel eigenlijk, ja.
Nou, dat vind ik ook in die situatie, want dat is objectief vast te stellen. Het is objectief vast te stellen of het regent of dat het niet regent.
Ja.
Bij racisme, bij of iets transfoob is, of dat iets seksistisch is, zit er een groter subjectief onderdeel in. Hè? Het is niet altijd objectief vast te stellen. Ook bij racisme, als iemand een haken of met een wat is het niet een haken, met een of ander puntmuts oploopt en een groot kruis daar aan het verbranden is in de tuin van iemand die zwart is, dan denk ik dat er weinig discussie over is dat het racisme is. Maar er zijn heel veel dingen die veel subtieler zitten. Dan zit er ook een subjectieve beoordeling in. Het is ergens ook voor een deel een subjectief begrip.
Ja.
En dan denk ik dat de taak is van een journalist niet om stelling te nemen in dat debat, maar eigenlijk gewoon om heel simpelweg te vertellen, er is een controverse. En dan zijn er twee dingen die je het publiek moet vertellen. Waarom sommige mensen kritiek hebben op de uitlatingen en waarom de uitlatingen zijn gedaan door iemand. En dan mogen mensen zelf beslissen wat ze ervan vinden.
Ja, dit is precies ook wat de meeste media gedaan hebben, volgens mij, in aanleiding hiervan. Hè? Dus het is eigenlijk ook gewoon een compliment aan al die andere media die dat deden.
Ja, maar nu maak je het heel positief. Ik vind kritiek fijner, Lars.
Oké, kort door met je kritiek. Ja.
Nee, maar ik bedoel, kijk, de meeste media hebben dit inderdaad goed gedaan. RTL Nieuws was een van de enigen die het als transfoob ging beschrijven. Maar ik denk inderdaad dat sommige journalisten zichzelf zien als mensen die graag het volk willen opvoeden. En ik denk dat dat echt een verkeerde metafoor is. Ook het verheffen van het volk, zoals het wordt genoemd, dat vind ik ook een verkeerde metafoor. Want dat suggereert een beetje dat jij erboven staat en het beter weet. Ik denk dat jij een dienaar bent, in de zin dat je er niet boven staat, maar ernaast staat. Je zoekt iets uit en geeft die informatie door om te zorgen dat het maatschappelijk debat met betere informatie wordt gevoerd. Hm. En dan vertrouw je erop dat mensen zelf kunnen beslissen. Dat is uiteindelijk de taak van de journalistiek. En dan zeggen er heel veel mensen bij dit soort transgender onderwerpen, ja, maar dit is ontzettend kwetsend. Nou, even de reden waarom mensen dit zo kwetsend achten, wat mij betreft, is omdat wij als samenleving een hele grote fout hebben gemaakt met de beoordeling van homoseksualiteit. Dat hebben wij compleet en totaal verkeerd ingeschat. De angst ervoor bleek achteraf gezien totaal onterecht te zijn. Dus in de jaren 70, 80, 90 was dat een groot ding. En dat was compleet en totaal irrationeel. Dat sloeg nergens op. Sommige mensen zien dat als bewijs dat de angst voor transgenders en de emancipatie daarvan ook onterecht is. En dat mag. En dat kan. Dat mag je vinden. Dat is in een democratische rechtsstaat jouw goed recht. Maar andere mensen mogen daar ook anders tegenaan kijken. Want er zijn mogelijk belangrijke verschillen tussen homo-emancipatie en transgender-emancipatie. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat transgender-emancipatie ook wat verandert voor mensen die niet transgender zijn. En dat is niet het geval bij homo-emancipatie. Als je het homohuwelijk of als je het huwelijk openstelt voor homoseksuele echtparen, verandert dat eigenlijk niet zoveel voor een heteroseksueel echtpaar. Als je daarentegen biologische mannen toelaat tot een vrouwensport, verandert dat wel wat in potentie voor die vrouwen. Daar moet je echt een debat over kunnen voeren. En dat mag je niet alleen maar de kop indrukken. Dat is gewoon een legitieme vorm van debat. En daar mogen mensen over van mening verschillen.
Ja, dat was ook eigenlijk het eerste waarmee J.K. Rowling eigenlijk bekend kwam te staan. Eigenlijk ook als transfoob. Ja. Toen ze zei van pregnant people. Dat zij een probleem had met die term. Ze zei van, volgens mij is daar een naam voor. Dat zijn toch gewoon women. Hè? Dus die discussie wilde zij voeren. Maar ook op dat moment werd zij eigenlijk al overal weggezet als transfoob.
Ja, exact. Ja. En ze heeft er heel veel consequenties van ondervonden. Want al die mensen die aan de Harry Potter films hebben meegespeeld. Al die acteurs die schijnen haar compleet buitengesloten te hebben. En ze niet meer uitgenodigd op release en dat soort dingen. Ze betaalt er een hoge prijs voor haar activisme. Nou, ik denk we gaan zien over 50 jaar of ze een punt had of dat niet zo is. Je moet het haar in ieder geval nageven. Ze strijdt voor haar idealen. Dat zeggen we ook bij mensen die voor Extinction Rebellion strijden. Het feit dat ze opkomen voor waarin ze geloven, dat is echt prijzenswaardig. Dus dat geldt voor iedereen hier in deze casus. Dus ik zou zeggen, bij journalisten zou ik vooral iedereen willen adviseren om dat debat niet kapot te slaan, een stelling erin te nemen, maar juist het te voorzien van extra duiding, context en informatie.
Ja. En ook accepteren dat soms dingen juist niet zo benoemd worden. Want ik zie natuurlijk ook heel veel kritiek dat als je het niet transfoob noemt, dat een hoop mensen boos worden. Ja. Van waarom laat je die term weg? En dat doet mij een beetje denken aan die eerdere discussie die we in de podcast hadden over of je Hamas-strijders, of je die ook in de kop bijvoorbeeld terrorist moet noemen of niet. En ja, daar kon AP goed uitleggen dat ze daar juist heel terughoudend mee zijn. En jij zegt hier eigenlijk van ook hier moet je dus ook met dit soort termen, racisme, transfoob, seksistisch, moet je gewoon uiterst voorzichtig zijn.
Ja, je haalt AP aan, maar ik zat even de stijlgids van AP erbij te halen in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk het grootste persbureau in de VS. En dat hebben ze in 2019 aangepast voor racisme. En zij hebben daar de stelling ingenomen dat journalisten mogen iets racistisch noemen als zij oordelen dat het zo is, ongeacht of het publiek ermee eens is. Dat is heel Amerikaans om dat te doen, maar het heeft er mede toe geleid dat iedereen die recht stemt in de VS de mainstream media niet meer volgt of niet meer vertrouwt. En dat is een hoge prijs om ervoor te betalen. Die eigen bubbels waar links en rechts in zitten, dat er geen gedeelde werkelijkheid meer is, dat is een van de redenen waarom de democratie daar op het spel staat. Dus be careful what you wish for, zou ik altijd willen zeggen tegen mensen.
Dus kortom, wat je eigenlijk zou zeggen is gerust wat minder geld naar de publieke omroep, want dat schaadt de democratie niet. Maar media die dit soort termen gebruiken, dat schaadt de democratie wel.
Dat klopt. Ja. Als je het heel plat wil slaan, komt het daarop neer. Ja.
Goed, nou, straks gaan we het hebben over de tape die uitlekte bij Geen Stijl, de tape van Peter R. de Vries. Voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Ik sprak gisteren over een luisteraar van de podcast. Uh-huh. Die dacht of we iedereen hiermee nou voor de gek zitten te houden. Ja, dit is een grapje toch? Het klopt toch niet dat jij in het Guinness Book of World Records staat?
Het is echt zo, ja. Ja, nee, het is zeker zo. Ja. Het staat er echt in, ja.
Oké, welke tune heb je meegenomen?
Het is de tune die niet lang meer te horen gaat zijn. Het is namelijk de tune van RTL Nieuws. Het is de huidige tune van RTL Nieuws. Ik zal zo dadelijk vertellen wat er gaat gebeuren. Want volgens mij is dat nog niet heel groot in de media geweest. Er komt een hele nieuwe vormgeving aan. Dus deze tune die in gebruik is sinds 2014... zal naar verwachting in december worden vervangen door een nieuwe tune. Maar dit is dus de huidige tune. Dit is de versie die voor het 19:30 nieuws wordt gebruikt. We gaan eerst naar het headline-bedje luisteren en dan knalt hij erin de tune.
Je had er eigenlijk doorheen moeten praten, Victor.
Vind je van deze?
Ik vind wel. Oké, is herkenbaar natuurlijk. Hè? Dus je wordt voor deel wordt natuurlijk je ervaring gekleurd door al die keren dat je hem gehoord hebt. Ja. Ik vind het wel een lekkere tune.
Ja, ik ook wel. Ik vind het een goede tune. Ik vind deze vormgeving die ze hebben bij RTL Nieuws een van de beste vormgevingen, eigenlijk by far, die ze ooit hebben gehad. Maar aanstaande december is dus de planning dat die wordt vervangen. Er komt een nieuwe studio, er komen nieuwe graphics aan en er komt ook een nieuwe tune aan. Het is eigenlijk noodzakelijk omdat RTL, de hele zender van logo, is veranderd. Ze hebben natuurlijk tegenwoordig die drie blokjes. En in het RTL Nieuws logo zit nog het oude logo verwerkt. Dus ja, dat past er eigenlijk niet meer bij. Dus logisch om dat te gaan aanpassen. Het nieuwe logo van RTL Nieuws is al te zien in de onlangs vernieuwde RTL Nieuws app. Als je die hebt, dan kun je daar dat logo zien, wat dus ook binnenkort op televisie gebruikt gaat worden. De nieuwe graphics die zullen gemaakt worden door het bedrijf Cape Rock. Dat is een Nederlands bedrijf wat ook de grafische vormgeving voor de RTL zenders al heeft gemaakt. Dus ze zullen vermoedelijk iets maken wat ook in dat opzicht aansluit op wat we al kennen van RTL 4, 5, 7 en 8. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe tune gaat maken. En ook het decor, daar is nog niet zo heel vreselijk veel over bekend. Wel is bekend dat ze vanaf juni tijdelijk in een soort van ander decor gaan zitten. Eigenlijk een tijdelijk decor. Ze gaan naar Studio 14. En dat is de studio waar RTL Z Nieuws vandaan komt. En dat betekent dus dat ze 6 maanden lang in dat tijdelijke decor zitten. Dat is echt wel heel erg lang. Dat betekent dat het echt wel een hele grote verbouwing gaat worden. En de reden dat ze daar zoveel tijd voor uit hebben getrokken, dat is omdat de vorige keer het gewoon eigenlijk misging met de verbouwing. Of niet zozeer met de verbouwing, maar de lancering is toen een keer uitgesteld. Zelfs omdat er meer tijd nodig was om alle techniek te testen. En eigenlijk is het nooit helemaal goed gegaan. Er zijn heel veel systemen aan elkaar gekoppeld en die hebben nooit echt heel goed met elkaar samengewerkt. Er ging echt wel het een en ander mis af en toe bij RTL Nieuws. Sterker nog, als je op YouTube gaat zoeken, dan kom je ook bijvoorbeeld een uitzending van het ontbijtnieuws tegen van 1 minuut, waar alleen de presentator zegt dat er geen uitzending gemaakt kan worden vanwege technische problemen. Dus achter de schermen is het technisch gezien niet helemaal in orde. Ze willen echt uitgebreid de tijd nemen om te zorgen dat dat deze keer niet misgaat. Oké, goed. Tot zover de tune van de week. Laten we het gaan hebben over iets wat een groot onderwerp deze week in het nieuws was. Want deze week publiceerde Geen Stijl de tape van Peter R. de Vries, waarvan we al wisten wat erop stond dankzij de artikelen in het AD. Maar nu konden we ook voor onszelf horen hoe precies het werd gezegd.
Ja.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het surrealistisch allemaal. Want het is bijna alsof Peter R. de Vries gewoon nog leefde. Best wel gek eigenlijk.
Ja, die nasale klank van Peter R. de Vries. En het was allemaal heel herkenbaar. En toch was het heel gek om naar te luisteren. Er zaten heel veel knips in. En dat maakt het soms lastig om te luisteren. En toch kreeg je door het luisteren naar de tapes wel een veel beter beeld van hoe het gesprek is verlopen. En ik vind het toch ook wel heel veel toevoegen. Hè? Zo'n transcript in het AD is fijn, maar je wil het mensen ook echt horen zeggen.
Ja.
Dus daarom snap ik eigenlijk ook niet zo goed waarom het AD zelf niet dit fragment online heeft geplaatst. Desnoods alleen teksten die je toch al als transcript in het artikel hebt gezet. Ik heb dat gecheckt. Ik begrijp dat journalisten dat in principe eigenlijk vooral doen of alleen willen doen als het transcript betwist werd, in twijfel getrokken werd. En dat is niet gebeurd. Maar ja, voor mij gaf dit toch al echt veel kleur aan de tekst. En ik vind het ook wel passen bij een medium dat, kijk, vroeger was AD natuurlijk vooral de krant. Nu is het een medium dat ook online wordt gelezen. Ik had het eigenlijk wel logisch gevonden als deze fragmenten ook online hadden gestaan.
Dat vond ik ook wel inderdaad, ja. En ik denk wat het voor mij ook wel toevoegde is dat je eigenlijk iets beter een indruk krijgt van hoe dat gesprek plaatsvond. We gaan er ook zo wat meer over hebben. Maar een van de dingen die mij ook bijvoorbeeld heel erg opviel is dat Peter aan een soort van dossiervorming leek te doen. Hij refereerde aan gesprekken die hij eerder heeft gehad. En als dat dan niet wordt tegengesproken door Galit, dan zou je kunnen zeggen dat het daarmee bevestigd wordt. En ja, dat is natuurlijk iets wat je in de toekomst mogelijk kan gebruiken.
Ja, absoluut. Ja. Ik merkte overigens ook op dat heel veel mensen Galit wel erg meegaand vonden. Als een soort van schooljongen die betrapt wordt door de leraar. Ik zag het eigenlijk zelf meer als sociale intelligentie. Want Peter straalde in alles uit dat hij zichzelf de slimste vindt in deze kamer. En als je dan ergens mee weg wil komen, dan weet je van hoe meegaander ik ben. Hoe meer ik Peter bevestig in zijn slimheid, hoe beter hij zich voelt. Dus ik zag het eigenlijk meer zo.
Ik ook, ja. Want op een gegeven moment maakte hij ook zo'n opmerking van nog even los van wat er allemaal gebeurd is. Hoe zit het tussen ons? Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is ook zo'n opmerking om te zeggen van het gaat me om jou en mijn persoonlijke relatie, Peter. Het straalt uit dat hij ook wel weet hoe hij inderdaad Peter moet bespelen misschien ook wel.
Ja, zeker, zeker. En de vraag is natuurlijk wel waarom deze tape op dit moment naar buiten komt. Mijn eerste gedachte was dat het boek van Royce het eerste lek heeft getriggerd. En het dekenrapport en de reactie daarop van BNNVARA misschien het tweede lek heeft veroorzaakt. Dat blijkt wat genuanceerder te liggen. Tegenover het AD ontkennen de drie musketiers in elk geval ook om dat ze dit hebben gelekt aan Geen Stijl.
Opmerkelijk.
En nu we het toch over het dekenrapport hebben. Ik durf me inmiddels wel aan een voorspelling te wagen. Ik denk dat dat dekenonderzoek heropend gaat worden. Dat gebeurt niet zo vaak. Het kan bijvoorbeeld omdat er nieuw bewijs is gevonden dat mogelijk een nieuw licht werpt op wat in het rapport is vastgesteld. En dit zal misschien niet op hele korte termijn gebeuren. Maar ik denk wel dat het reëel is, omdat ik van meerdere kanten hoor dat er toch wel bewijs bestaat dat niet is meegenomen in het rapport. Ja, bijvoorbeeld op het gebied van alles wat er speelt rondom Hans en Karel. Wat natuurlijk ook wel de vraag oproept hoe zorgvuldig dit onderzoek is uitgevoerd.
Ja, door sommige mensen werd het de hemel ingeprezen. Maar er was ook wel veel kritiek over de kwaliteit van het onderzoek. Maar jij denkt dus van, dit gaat misschien wel heropend worden.
Ja, dit is zeker niet het laatste wat erover gezegd is. Voor een deel natuurlijk, omdat het Rijksrecherche-onderzoek er nog niet is. En daar kunnen natuurlijk ook nieuwe dingen uitkomen die toch belangrijk zijn bij dit deken-onderzoek.
En dit weekend staat er ook een goed overzichtstuk in het Parool. Een leestip toch, Lars?
Ja, nee, absoluut. Lees het, ja.
Oké, dan is er nog een aanleiding van de tape op Geen Stijl. De cruciale vraag die bij een hele hoop mensen leeft, maar merkwaardig genoeg nergens in de media over wordt gesproken. Waarom heeft Galit Kazem in hemelsnaam die omkoping toegegeven als hij helemaal niemand heeft omgekocht? Ja. Want het gaat wel om iets waar 6 jaar gevangenisstraf op staat. Je zou denken, dat geef je niet zomaar toe.
Ja. Ja, ik denk dat dit echt een ongelooflijk relevante vraag is voor wie die hele zaak rondom Galit wil begrijpen. Want niemand gaat ervan uit dat Galit werkelijk iemand heeft omgekocht. Hè. Donderdag verscheen een onderzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen. Dat komt tot dezelfde conclusie. Dat DJI-onderzoek leek me overigens niet erg zorgvuldig of diepgravend. Ze hebben gewoon gekeken of de juiste procedures gevolgd zijn. Maar goed, op basis van alles wat ik hoor, lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat hij iemand heeft omgekocht. En dan is het inderdaad toch wel de vraag waarom je het zou bekennen.
Ja, in een van de eerdere afleveringen die we over dit onderwerp hebben gemaakt, gaf je al een mogelijke reden. En dat is dat omdat het alternatief in zijn ogen erger was. Hè? Dat als hij dat hij een klant die via Peter was binnengekomen had opgelicht, dan had hij een groot probleem gehad met Peter. Dus dan kan je maar beter omkoping toegeven.
Ja, en hoe meer ik over deze zaak te weten kom, hoe meer ik daar ook in geloof. Want veel mensen hebben deze week alleen de opname op Geen Stijl geluisterd. En eigenlijk zou je voordat je dat doet nog even de eerste AD-publicatie moeten teruglezen. De publicatie dus die leidde tot het terugtreden van Galit Kazem. Ja. En dat artikel biedt heel veel context die je helpt bij het begrijpen van wat je nou precies op die opname hoort. Want het artikel opent met een bezoek van Hans aan zijn vriend Peter R. de Vries en hij wil hem waarschuwen voor Galit. Hij vraagt, hoe lang ken jij Galit? Heb je hem helemaal goed nagelopen met alles? En nou, hoezo wil Peter weten? Nou, hij liegt een beetje. Hij heeft de boel belazerd. En Hans waarschuwt Peter ook van, weet je, als dit bekend wordt, dan neemt hij jou ook mee in zijn val, hè? En die woorden lijken ook flinke indruk te maken bij Peter R. de Vries. Hij zegt, ja, natuurlijk, dan kan ik het kantoor wel opdoeken. En dit is wat je moet weten. Hans was niet zomaar een vage kennis. Hij was zelfs niet zomaar een vriend. Hij was echt een goede vriend van Peter R. de Vries. Ze kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer, brachten tijd door met elkaar, kookten voor elkaar. Nou, dat heb jij nog nooit voor mij gedaan, Victor. Jij haalt het even Grieks als ik bij jou langs kom. Maar ze ondernamen ook echt bijzondere dingen met elkaar. En dat ging decennia terug. En ook Galit wist dat heel goed. Dus toen Hans hulp nodig had, toen bracht Peter hem binnen bij het kantoor. Dat brengt je als advocaat in een hele precaire situatie. Je helpt een goede vriend van je zakenpartner. En als je hem dan slecht advies geeft, dan heb je al een probleem. Maar de aantijging van Hans ging dus aanzienlijk verder. Hij denkt dat Galit die 8000 euro in eigen zak heeft gestoken en hem dus heeft opgelicht.
Ja, dat ze elkaar zo goed kenden, dat is voor mij inderdaad nieuw. En dat werpt ook wel een nieuw licht op die bekentenis.
Ja, volgens mij is dat echt cruciale context. Want kijk, Peter R. de Vries die zegt natuurlijk al van, of Hans is een poot uitgedraaid, vrij vertaald, of je hebt zomaar iemand omgekocht. Ja. Galit had een paar dagen om na te denken over het antwoord. Normaal gesproken zou je zeggen, dan maar liever niet iets bekennen waar 6 jaar gevangenisstraf op staat. Maar het alternatief was bekennen dat je een hele goede vriend van je zakenpartner hebt opgelicht. En dus het vertrouwen van Peter ernstig hebt geschonden. En kijk, ja, als je enveloppen cash van klanten in je eigen zak steekt, dan belazer je bovendien ook degene in je kantoor en je zakenpartners. En wat goed is om te weten ook, is hier dat Peter was echt de rainmaker van het advocatenkantoor. Hè. Op basis van zijn netwerk, op basis van zijn reputatie haalde hij allemaal klanten binnen die Galit en Royce vervolgens moesten gaan helpen als advocaat. Ja. En ja, als het vertrouwen in Kazem weg was, had het hele kantoor geen bestaansrecht meer. En dus gaf hij maar toe dat hij een ambtenaar had opgelicht. Hij probeert het zelfs te spinnen als iets lovenswaardigs.
Ja, dat voelt mij ook op, ja.
Dit is voor mij ook een wijze les, hoor. Ik laat me misschien soms iets te makkelijk meeslepen in de positie van een cliënt. Ja. Ik wil het ook graag goed doen.
Ja, precies. Dat vond ik een hele opmerkelijke passage, ja. Een vraag die ik ook had. Wat heeft Peter R. nog meer allemaal opgenomen? Nam hij alles op wat los en vast zat?
Ja, het dekenrapport claimt van niet. He, dus daar staat, voor zover ik heb kunnen vaststellen, zijn er minder dan 10 opnamen die betrekking hebben op de praktijk van het advocatenkantoor waar vader en zoon De Vries en Kazem samenwerkten. Nou, de suggestie wordt gewekt dat Peter R. verder nauwelijks dingen opnam. Ik begrijp dat dat niet klopt. En kijk, die betrekking hebben op de praktijk van het advocatenkantoor is natuurlijk ook een wat glibberige formulering. Hè, van wat is dat precies? Ja. En, sowieso zegt het aantal opgeslagen opnamen, gearchiveerde opnamen, natuurlijk ook niet zoveel over het aantal opgenomen gesprekken. Hè, je kunt nog steeds van alles opnemen en gewoon periodiek verwijderen wat je niet langer relevant acht. En juist de suggestie dat er op dit moment niet zoveel opnames zijn maakt wat mij betreft extra interessant waarom hij deze opname niet alleen maakte, maar ook heeft bewaard. Zelfs ja. Nadat hij vertrok bij het kantoor. En ja, ik heb een sterk vermoeden. Peter zag dit als zijn insurance policy tegen Galit.
Dit is ook een beetje wat ik bedoelde met te zeggen van het lijkt alsof hij deed een dossier opbouw.
Ja, en dan is de vraag natuurlijk van de meeste mensen zullen zich niet zoveel kunnen voorstellen bij zo'n insurance policy. Waarom heb je die überhaupt nodig? Maar hier speelde wel wat mee. En daarvoor moet je even teruggaan naar het begin van 2019. Het is dan een jaar geleden dat Peter R. Directeur werd van het advocatenkantoor met Galit. En hij maakte zich een beetje zorgen om zijn zakelijk partner, vertelde hij destijds aan anderen. In het tweede AD-artikel wordt gesproken over een bezoek aan Dubai. Maar dat is niet het enige bezoek. Galit zit volgens Peter best veel in Dubai. En waar betaalt hij dat van? En wat doet hij daar precies? Ja, nou, ik heb het even opgezocht. Volgens ChatGPT heeft Dubai ongeëvenaarde architectuur. Je hebt er een indoor skibaan midden in de woestijn. Je kunt er onder water dineren. Misschien is dat wel de reden. Dat of hij is er voor werk zonder dus dat zijn zakenpartners te vertellen. En nou, ik denk, ja, het is niet aan ons om daarover te speculeren. Maar Peter maakte zichzelf dus zorgen. En waarschijnlijk ook wel meer dan dat. Want ja, volgens de deken waren er minder dan 10 opnamen. Stel, Victor, het zijn er 9.
Ja.
Nou, om welke opnames gaat het dan? Je hebt ten eerste het gesprek met Hans. Dan heb je ten tweede het gesprek waar hij Galit daarmee confronteert. Dan heb je nog het gesprek met Royce en Galit enkele dagen daarna. Dan heb je het gesprek met Karel. Het gesprek waarin hij Galit daarmee confronteert. En dan heb je nog als laatste 5. Het gesprek over Rafael Imperiale. Een dag 6. Na de arrestatie van Tachi.
Ja.
Dat zijn dus al 6 tapes. Van de maximaal 9 tapes die de praktijk van zijn kantoor zouden raken, minimaal 2/3, en misschien zelfs wel allemaal, gaan ze over Galit.
Ja, ja. Dat echt opvallend, ja.
Het heeft
dat suggereert dat Peter R. De Vries dacht van, hier is mogelijk iets niet in orde.
Ja, het heeft er alles schijn van dat Peter bewijs verzamelde over het dubieuze gedrag van zijn zakenpartner, inclusief die bekentenis dus, hè, want dat merkte je heel erg in die opname. Hij was echt uit op de bekentenis van Galit.
Ja. Dan is wel de vraag natuurlijk van wat wilde Peter R. met deze opnames? Want je zou ook kunnen bedenken als hij dit zelf in de openbaarheid had gegooid, dan was dit ook heel negatief voor hem geweest. Want er wordt ook in deze tape gewoon gezegd van die hete aardappel, die moeten we de grond in stampen. Ja. Dat doe je niet. Het liefst niet, laat ik het zo zeggen. Het liefst maak je dit niet openbaar.
Nee, ik zie dit als de nucleaire optie. Hè? Want Peter was niet gek. Hij wist donders goed dat deze opnames ook voor hemzelf ongelooflijk schadelijk zijn. Ja. Hè? Want op diezelfde tapes stelt hij voor om het in de doofpot te stoppen.
Precies.
Daarnaast gaat het ook nog eens om omkoping, oplichting door zijn eigen kantoor. Het is evident ook wie deze opname gemaakt heeft. Dus dit zijn geen tapes die je maakt zodat je ze ooit kunt lekken naar een bevriende journalist in de hoop dat je iemand kan beschadigen. Ik zie het eigenlijk eerder als tapes waarmee je iemand onder druk kan zetten. Hè, om iets te doen of iets te laten. Onder het motto van
ik heb deze tapes, hier staat dit en dit en dit op. Ik wil dat jij nu dit doet. Ik wil dat jij je terugtrekt. Ik wil dat jij dit doet. Maar je zet Galit ermee onder druk.
Ja, als jij mij iets flikt, dan neem ik jou mee in mijn val. Ja. En dan is jouw carrière ook voorbij. Zo zie ik het eigenlijk.
Ja, het is bijzonder boeiend allemaal. Het is interessant dat Geen Stijl heeft gepubliceerd, moet ik zeggen. Het was een van de topics op Geen Stijl die volgens mij zeer nauwkeurig werd geschreven. Ik denk dat ze zich er bewust van zijn dat ze juridisch gezien kwetsbaar zijn. Dus daar hebben ze ongetwijfeld heel goed over nagedacht.
Ze hebben volgens mij echt juridisch advies ingewonnen inderdaad bij deze publicatie.
Lijkt me ook verstandig. Ja, precies.
Misschien als laatste over dit onderwerp. Een kleine update. We hadden het in deze podcast eerder over de privédetective die het rapportje schreef dat de basis vormde voor het muilkorven van 5000 journalisten. Nou, deze privédetective had op LinkedIn een merkwaardige PA, Michelle Williams, met een overduidelijke stokfoto. Dat profiel is deze week verwijderd. Ze bestaat niet meer. Ze is van de aardbodem verdwenen. Ik denk, misschien kan een privédetective uitvogelen wat hier gebeurd is.
Okay. Ik heb zo het vermoeden. Goed, nou, dat is in ieder geval het Galit-blok voor deze week. Vorige week zondag zat je bij de Oranje Zondag. Ja. Lars, hoe vond je het? Ze hebben jou natuurlijk ook geëvalueerd in de uitzending bij Vandaag Insight. De vraag is ook, hoe evalueer jij het hele gebeuren daar?
Ja, en Rutte die zegt dan altijd van het is niet aan mij om mezelf te recenseren.
Nou, ik wil niet dat jij jezelf recenseert. Ik wil dat je hen recenseert.
Het is dus in de studio naast Vandaag Insight. Het wordt gewoon volgens mij grotendeels door hetzelfde team daar gemaakt. Hetzelfde visagie en zo. Ik kwam Raymond Mens tegen.
Nou, niet alleen tegen, je zat bij hem in de uitzending.
Ja, maar jij had dus gezegd dat hij bij jou tot je navel komt.
Nou, dat was een beetje grappend natuurlijk.
Ja, hij is best groot.
Dus
dat misverstand over Raymond Mens, zo klein is hij niet.
Maar even de juice, Lars, kom op. Wat waren de interessante dingen die je daar hebt ontdekt?
Ja, ik heb niet heel veel juice.
Jij probeert
altijd daar te hengelen en te vissen. Maar...
Nee. Jij hebt mij verteld, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, dan heb ik het verkeerd onthouden. Maar Raymond Mens heeft jou verteld dat hij soms een draaiboek krijgt wat afwijkt van het draaiboek wat de andere mensen bij VI krijgen. Omdat er grapjes in staan ten koste van hem waar ze hem nog geen deelgenoot van willen maken.
Ja, dat heb ik wel verteld, ja. Wat ik grappig vond, is op een gegeven moment had iedereen daar een draaiboek, behalve ik.
Ja, dus, ja, als je de eerste keer te gast bent, krijg je nooit een draaiboek. Dat vind ik ook wel logisch, hoor. Want het is vaak voor de meeste gasten, kunnen ze daar gewoon niet mee omgaan.
Maar Raymond, die wist direct van, oh, daar heb je de redactieruimte. Hij liep binnen en zei, hey, doe mij eens een draaiboek. En hij pakte dat. Maar toen vertelde hij inderdaad dat hij inderdaad bij Vandaag Insight wel eens een ander draaiboek krijgt dan de rest als er een grap ten koste van hem in staat. Want ja, ze willen niet dat hij dat van tevoren al gaat lezen.
Dit zijn de nieuwtjes die we graag willen hebben. Word je teruggevraagd? Ze waren relatief positief, moet ik zeggen. Johan Derksen zei van die Gijs, zoals hij jou noemde. hij is een beetje saai, of hij was wel saai. Dat was wel de kritiek. Maar hij zei ook van je weet wel veel. En dat ik bedoel, het feit dat het niet helemaal negatief is, dat is toch voor VI-termen best bijzonder.
Oké, nou, dankjewel Johan.
Ja, maar weet je of je teruggevraagd wordt? Heb je een antwoord daarop?
Ik heb daar
vraag?
Nog niks over gehoord. Nee.
Okay. Wil je teruggevraagd worden?
Ik vond het wel leuk, ja.
Oké, nou ja, goed, dat is duidelijk. Dat mag ook best gezegd worden. We gaan het zien. Het programma komt in de oranje zomervorm ook weer terug deze zomer 2 maanden lang. Of niet achter elkaar, maar ik geloof in mei en in juli en augustus ieder een maand. Dus wat dat betreft is er veel mogelijkheid om jou nog daar terug te vragen. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Wik en Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Nick.
Ja, en Nick begon met allerlei complimenten, maar die heb ik eruit geknipt. Want dat is een beetje zelfbevlekking als we dat dan ook nog eens hier gaan voorlezen. Maar dan gaat hij verder met... Toch is er iets waar ik me aan stoor en dat gaat over de intro van de show. Jullie beginnen de podcast met de woorden... Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Bij het woord leuk denk ik al snel, ho, dat bepaal ik zelf wel. En als je het mij vraagt, is het een tikkie hoogdravend om je eigen show met deze woorden aan te kondigen. Het oordeel zou immers van de luisteraar moeten komen, niet waar? Mijn vraag luidt dan ook, waarom wordt deze informatieve podcast... Dat klinkt een beetje als een saaie Gijs met kennis. Ja, ingeluid door de woorden, een hele leuke show.
Oké, antwoord op die vraag. Ik zeg het inderdaad. Ik vind altijd van als je niet enthousiast zelf bent over wat je hebt voorbereid, dan kan je ook niet vragen van de luisteraar om daarnaar te luisteren. Dus het is niet dat ik daarmee zeg dat mensen er niet anders over mogen denken. Absoluut. Maar het geeft gewoon aan. Ik heb er zin in. Ik ben enthousiast. Ik denk dat we echt een fantastische show voor iedereen hebben. Dus het is ook mijn manier om onszelf en de luisteraar enthousiast te maken. Want ik denk dat het eigenlijk allemaal beter maakt.
Ik vond het wel grappig. Want we hebben hier in het begin wel discussie over gehad. Want ik vond dit ook geen goede zin om mee te beginnen. Ik vond om te beginnen zijn wij geen show. We zijn gewoon een podcast.
Ook daar ben ik het niet mee eens.
Laten we niet zeggen dat we een show zijn.
Wij zijn een show. Absoluut. Wij zijn absoluut een show. Maar dat vind ik een betere metafoor dan al het andere wat je daarvoor kunt gebruiken. Dit moet gewoon een all-round product zijn.
Oké, maar ik vind het dus geen show. Ten tweede, als iemand mij zou vertellen van we hebben weer een hele leuke show, dan is ook mijn eerste reactie, dat zullen we nog wel eens zien. En ik wilde het er ook eruit hebben, hè, dus daar hebben we best discussie over gehad. Ik wilde iets anders. Jij wilde per se van niet. Daar, nou, op een gegeven moment is het compromis geworden dat jij het dan maar voorleest.
Dat is zoiets inderdaad, ja. Ja.
De grap is natuurlijk dat ik elke keer net na afloop van de opname, dan vraag ik jou van, hoe vond jij het?
Ja.
En zonder uitzondering is jouw reactie, mwah.
Nee, ja, klopt. Ik ben nooit een afloop tevreden. Nee, klopt. Nee, want ik vind dus ook, dat vind ik dus wel aanmatigend als je heel erg blij bent met jezelf.
Oké. Volgens mij is dat wel een kritiek die heel veel mensen op jou hebben, Victor. Dat jij het wel heel erg met jezelf hebt getroffen.
Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is denk ik alleen maar een vooroordeel.
Dat is jouw shtick.
Misschien wel. Nee, maar ik vind dat het valt eigenlijk best wel mee. Alleen, ik ben gewoon een beetje brutaal in dat opzicht. Dus dan denken mensen al snel van, oh, dat is dan iets wat zij zien als arrogantie. Maar dat is eigenlijk helemaal niet hetzelfde.
Ja. Nou, volgens mij hebben we lang genoeg over onszelf gepraat.
Ja, dankjewel voor je vraag, Nick. Vraag het vic@lars.gmail.com is het adres waarop jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.
Gaat het een beetje, Lars?
Ik werd wakker zonder stem.
Eén suggestie? Ja. Dat lachje is fake.
Oh. Ga maar verder. Nog een keer.